Ezechiël 37 vanaf vers 16. Gij nu, mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Doet gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en ze zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout, en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land, en zal ze maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen een enige koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen allen tezamen één herder hebben. Zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben, ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun liedervorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn, en ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn, en ik zal hun tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Tot zover. En dit deel van dit hoofdstuk sluit natuurlijk, als u mij vraagt, naadloos aan op het voorgaande deel. Het deel namelijk waar gesproken wordt over het herstel van het ganse huis Israëls, met de uitdrukking uit vers 11. Het ganse huis Israëls, dat opnieuw tot leven zal komen, en dat dus, om zo te zeggen, wedergeboren zou worden, want dat is het wat Nicodemus op zijn minst had moeten weten uit Johannes hoofdstuk 3. Want er is inderdaad sprake in de profetie, en in het bijzonder in dit hoofdstuk, over de wedergeboorte van Israël als volk. Want, en dat heb ik natuurlijk vorige keren al gezegd, er is natuurlijk sprake in het visioen over dorre doodsbeenderen die levend worden en een lichaam vormen en zo verder, zelfs een gans zeer groot heer. Maar dat betekent niet dat het gaat over lichamelijke opstanding uit de dood. Per slot, we hebben hiervan doen met een visioen waarvan gezegd wordt, deze beenderen zijn niet individuele mensen ofzo, of de mensheid in het algemeen, maar het gaat over dat huis Israëls. Het gaat dus over de wedergeboorte van de Israëlitische staat, die er in elk geval niet meer bestaat sinds pak een beetje een jaartje of 2000, bij wijze van spreken dan. En eigenlijk al niet sinds een jaartje of 2500, want als je het helemaal streek neemt, moet je natuurlijk terug naar de dagen van het tienstammenrijk van Israël om nog een Israëlitische staat te kunnen hebben. Wat er daarna nog was bij gelegenheid, en ook maar heel kort, was min of meer een Joodse staat. En ik zeg min of meer, omdat het nooit meer een onafhankelijke Joodse staat geweest is, maar in tegendeel een die geregeerd werd door de heidense mogendheden, zoals dat heet, dan wel door het heidense wereldrijk, zoals het bestond in de loop der eeuwen. Hoe dan ook, in de toekomst zou er sprake zijn, in elk geval, toekomst gezien vanuit Ezechiël bedoel ik nu trouwens, maar er zou sprake zijn van herstel van Israël. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk dat wij concluderen dat het gaat over het toekomstige herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, en daar gaat het natuurlijk ook over. De Heer zelf zou in hun midden zijn. Er zijn talloze profetieën die ditzelfde aankondigen. Ik ga er gemakshalve maar aan voorbij. Dat men dan in het algemeen toch aarzelt, om niet te zeggen weigert, om dit soort profetieën te geloven. Maar er zijn er zoveel van die zo duidelijk en zo gedetailleerd zijn ook, dat het onmogelijk is om al deze dingen op onze dagen van toepassing te brengen en daarmee basta. Het neemt echter niet weg dat hoewel deze profetieën spreken over het toekomstige herstel van Israël, letterlijk ook in het land enzovoorts, tegelijkertijd gesproken wordt over het werk dat de Heer nu doet in onze tegenwoordige tijd. Dat is altijd de moeilijkheid met deze profetieën. Ik heb wel eens vaker moeite om te bepalen van welke kant ik nou weer eens zal binnenkomen. Maar bij deze profetie hebben we maar gewoon twee kanten. De een is de kant van de toekomstige vervulling alsnog in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dus een tamelijk letterlijke vervulling van al wat er staat. Aan de andere kant hebben wij ook de andere deur, waardoor wij terechtkomen niet bij de wederkomst van Christus, maar gewoon bij de komst van Christus, zoals die heeft plaatsgevonden, inderdaad, pak een beet weer, een jaartje of 2000 geleden. En het blijkt dat dezezelfde profetieën wel degelijk ook hun toepassing hebben, zij het dan niet volkomen nog, in onze tegenwoordige tijd. Het probleem is dat hier vaak op een veel te laag niveau over gedacht of geredeneerd wordt. Men vraagt, ja, is die profetie nou vervuld of is vervuld of niet in de eerste komst van Christus? En dat is een naïeve vraag. Het punt is gewoon dat wij uit de Bijbel weten dat er toch pak een beter jaartje of 3000 zou passeren vanaf de komst van de Messias tot aan de jongste dag, zodat we 3000 jaar de tijd hebben voor de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Toch? Het begin daarvan is uiteraard in elk geval bij de komst van Christus. En ik verzuim het woord eerst nu te gebruiken. Het is nog zo kort na kerst, dus het moet nog kunnen. Hè? Is begonnen bij de komst van Christus, maar het is nog lang niet alles voltooid. Om het woord vervuld dan maar te vermijden. Het is het oude verhaal en we zullen het er ook binnenkort over hebben. Als Joël zegt, dit is op de Pinksterdag, hè, Handelingen 2. Dit is wat Joël gesproken heeft, zegt hij niet. En daarmee is de hele profetie vervuld die Joël gesproken heeft. Want dat was niet zo. Maar de profetie van Joël over de uitstorting van de Heilige Geest, om zo te zeggen. En over verlossing in elk geval. Beginnende, weet u nog? Dus niet Handelingen 2, maar Handelingen 1. In elk geval beginnende te Jeruzalem. Ja, dat vond daar plaats. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Maar er hoeft ook geen twijfel over te bestaan dat de vervulling van die profetie nog niet voltooid is. Ik vind dit altijd een makkelijke, daarom gebruik ik hem ook altijd als voorbeeld. Hoe omstreden hij ook altijd is, ook per traditie. Maar daar ga ik altijd maar gauw overheen. Men vraagt altijd, ja, is het toen vervuld in de dagen van Petrus of niet? Sommigen zeggen nee, Petrus was abuis, maar hij wist niet beter. Komt pas in de toekomst. Anderen zeggen, ja, het is helemaal daar vervuld en in de toekomst komt niks meer. Is al geweest. En dan heb je ook nog een variant die zegt, nee, het werd daar vervuld, maar daarna werd de vervulling alsnog gestopt. Ultradispensationalistische variant. Ik heb geoefend, dat merk je zeker wel, hè? Afgelopen 2 maanden. Ultradispensationalistische variant. Dat gaat steeds beter, zuster. Ze zeggen, ja, het was de vervulling van, maar dat hield daar nou op. En in de toekomst gaat het alsnog verder. Enzovoorts. Maar echt, zo moeilijk is het niet. Het is daar begonnen, het duurt nog steeds voort. Toen werd de geest uitgestort over de gelovigen. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij ook de Heilige Geest. En in de dagen van de wederkomst van Christus ook. En in de dagen van de 1000 jaren ook. Per slot, daar worden ook mensen geboren. Die moeten ook nog wedergeboren worden. En als dat gebeurt, ontvangen ze dus diezelfde Heilige Geest. En dan is van toepassing wat Joël gesproken heeft. Er is niks moeilijks aan. En dat duurt zo voort tot aan de jongste dag aan toe. Vanaf de opstanding van Christus tot de laatste dag van deze oude schepping toe gaat dat gewoon zo door. Ik snap het probleem achteraf ook niet. Achteraf is dat. Soms word je geconfronteerd met vragen die je zo snel niet weet te beantwoorden. En dan ontstaan dikwijls de meest gecompliceerde theorieën en filosofieën. En achteraf ben ik erachter dat het gewoon komt omdat de vragen verkeerd gesteld worden. Veel te voorbarig. En uitgaande van een bepaalde veronderstelling of van uitgaande van bepaalde kennis die men geacht wordt te hebben en die men helemaal niet heeft. En hoe beantwoord je daarna de vragen nog? Dat lukt nooit meer. Maar er is niks moeilijks aan. Bij de opstanding van Christus brak de toekomende eeuw aan, brak het nieuwe verbond aan enzovoorts. En dat is nog steeds van kracht. Dat blijft ook altijd zo. En zolang er nog mensen geboren worden, zijn er ook mensen die wedergeboren worden. En zo verder. De dag der zaligheid. Ik bedoel, dat gaat gewoon zo door. Toch? De toekomende eeuwen zijn aangebroken bij de opstanding van Christus. En dat gaat gewoon zo verder. Dat is echt niks moeilijks aan. En datzelfde zou kunnen zeggen voor alle onderdelen, tenminste de hoofdonderdelen in elk geval, van nieuwtestamentische waarheid of van het nieuwe verbond of hoe het maar heten mag. Dingen als dat de wet vervuld is door de dood en opstanding van Christus, want die dingen die zijn en blijven waar. Dat wordt ook niet anders als onze bedeling der genade ophoudt. Het mag dan zijn dat de bedeling, de huishouding, heerschappij der genade straks ophoudt bij de opname van de gemeente, omdat daarna sprake is van de andere bedeling, ook inderdaad met een andere naam. Neem niet weg dat ook dan mensen nog steeds uit genade zalig worden en door het geloof. Er verandert heus niks mee. En het is nog steeds onder datzelfde nieuwe verbond. Het is immers een eeuwig verbond, waarvan Christus de eersteling en hoge priester is, op grond waarvan hij die hoge priesterlijke en koninklijke positie bekleedt op de troon, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben, en sindsdien is dus dat nieuwe verbond aangebroken, waarvan hij de eersteling is, en waarvan wij eerstelingen zijn, en waarvan de raadse maatstaf in elk geval straks ook Israël als volk eersteling zal zijn. Zo is dat nou eenmaal. En we gaan daarna gewoon zo door. Heeft eigenlijk met bedelingen niks van doen, of het zou moeten zijn met wat men traditioneel ook in, laten we zeggen, reformatorische kring noemt, de oude en de nieuwe bedeling. Men kent er bij voorkeur niet meer dan twee, maar dat is in dit geval voldoende. Ook de meest belangrijke, trouwens, moet ik zeggen. De nieuwe bedeling, noemt men het daar. Dat duurt maar door, ongeacht of je Gileas bent of niet, heeft er niks mee te maken. Die nieuwe bedeling is begonnen bij de opstanding van Christus. Zo heet het in de Bijbel weliswaar niet hoor, daar heet het gewoon de toekomende eeuw. En eventueel het nieuwe verbond, of eventueel ook het koninkrijk van Christus. Maar als hij op de troon gezeten is, heeft hij een koninkrijk. Bovendien, als we hem kennen als hoge priester, dan kennen we hem dus ook als koning. Want hij is beide op precies dezelfde grond. Op grond van zijn aanstelling tot zoon. Op grond van dezelfde uitspraken, word ik in Hebreeën uitgebreid aangehaald. En dus is dat koninkrijk tot stand gekomen. Dat het nog niet overal geopenbaard is, ja, dat is waar. Maar dat verandert er verder niks aan deze fundamentele Bijbelse waarheden. Het zijn heel eenvoudige zaken. En dat betekent automatisch dat al die profetieën, die spreken over de komst van de Messias en dus het aanbreken van het nieuwe verbond en dus de oprichting van het Messiaanse Rijk, of hoe het maar heten mag, begonnen zijn vervuld te worden bij de opstanding van Christus. En dat betekent ook dat deze profetie begonnen werd vervuld te worden bij de opstanding van Christus. En die van Joël 2 dus ook. En nog zo'n reeks van profetieën. Dat kun je echt niet ontkennen. Zo zit dat nou eenmaal. En dat is met deze profetie ook het geval. Dan zult u zeggen, maar Israël is nog niet hersteld. Dan zeg ik u nee, maar aan het begin van de 70e week ook niet. En aan het eind daarvan ook nog niet. Ik bedoel, dat heeft toch niks met onze bedeling specifiek te maken. Het is een werk dat God zou doen en het neemt inderdaad tijd. Hij zou het doen. En er zou een tijd zijn waarin hij dat zou volbrengen. En ik moet u zeggen dat het werk tot verzameling en redding van Israël begonnen is. In ieder geval officieel en definitief bij de opstanding van Christus. Je zou je nog kunnen voorstellen dat het al eerder begon. Want de prediking daartoe begon inderdaad al eerder natuurlijk, hè? Bij Johannes de Doper. De prediking van de Heer Jezus bovendien. Maar in ieder geval definitief bij de opstanding van Christus en daarna in de praktijk vanaf de Pinksterdag, enige weken later en zo verder. En, maar dat werk tot terugverzameling van Israël zal inderdaad pas voltooid zijn, definitief bij de aanvang van de 1000 jaren. En het is heel wat later dan de opname van de gemeente of wat het maar zijn mag. Dat is pas aan het eind van de volgende bedeling, als u mij vraagt. De bedeling van de volheid der tijden. Maar dat ga ik vanavond niet uitleggen, tenzij u erop staat natuurlijk. Want ja, andere keren, man. Maar vooruit. Maar hij is ermee begonnen. Toch? En we lezen dat in Handelingen ook. Ook dat de boodschap, de prediking van het evangelie, primair in eerste plaats dus bestemd was voor Israël. En meer specifiek zelfs voor Joden. Het is toch zo? En dat is nu nog zo, dat is echt niet veranderd. Toch? Alleen voor wat het Joodse volk betreft wordt dat pas voltooid. Nou ja, voltooid. Het wordt pas voltooid na de opname van de gemeente. En officieel wellicht is het voltooid. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar officieel wellicht is het voltooid aan het eind van de 70ste week van Daniël. In de praktijk ook dan nog niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle andere stammen van Israël. Dat komt daarna pas. Zie, dat is een voortgaand proces. Als u dan zegt, het schiet niet op in onze dagen, dan zeg ik, ja, dat is waar. Het schiet niet echt op. Nee, maar er zijn nogal wat redenen voor. De eerste, de belangrijkste reden is natuurlijk dat onze Heer daar ook helemaal geen haast mee heeft. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, want voor de zekerheid vraag je het dan toch aan een Jood, nietwaar? En dan vraag je het aan Petrus, en dan zegt Petrus, ja nee, dat komt wel, natuurlijk. Maar hij vertraagt de belofte niet, God is niet traag of laks. God is niet traag, Israël is traag, daarom duurt het zo lang. De Joden zijn traag, daarom duurt het zo lang. Maar God is niet traag, God is, de Heer is langmoedig over ons. Hij neemt zich alle tijd, hij gunt zich alle tijd. Hij is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan, maar het allen tot bekering komen enzovoorts. En toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan Jacobus. Dat was weer een man van een heel ander kaliber, denk ik dan maar. En u weet wel, bij ontstentenis van de Heer Jezus, de erfgenaam van de troon van David, die Jacobus. Ja, de bisschop van Jeruzalem wordt hij ook bijgenaamd. Maar in ieder geval, ik heb het hem gevraagd. Dus ja, maar kijk, voordat het zover is dat die troon van David hersteld wordt, voordat dat zover is, is God nog met het een en ander bezig. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, Handelingen 15. En pas daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Maar goed, het is allemaal voortgang in datzelfde proces. Huh? Net zo goed als dat Mozes, voordat hij zijn eigenlijke werk aan Israël begon te praktiseren, eerst zich een raad van oudsten aanstelde. Op aanwijzingen van een koning en priester uit Arabië, de Sheikh of Arabië. Maar goed, Jethro, toch, dit is wat anders. Nou, eerst wat anders. Alles op zijn tijd. Het was niet echt wat anders. Maar er waren fasen in het werk. En dat is wat de Heer in onze dagen ook doet. Het duurt wat lang, dat is waar. Maar ja, die tijdrekening die heb ik ook niet ingedeeld. Dus daar gaat het verder niet om. Maar zo doet de Heer dat. Maar echt, de roeping van de gemeente maakt onderdeel uit van de roeping van Israël. Of beter, je kunt zeggen, de bekering van de volkeren en dus de openbaring van het koninkrijk van Christus over alle volkeren. Daarin ligt opgesloten de roeping van de gemeente, namelijk dat hemelse volk, zijn ecclesia, zijn volksvergadering, en daarna ligt daar natuurlijk ook in besloten de roeping van Israël als volk van eerstelingen straks hier op aarde in zijn geopenbaarde koninkrijk. Maar het zijn fasen onderweg naar de onderwerping van alle volkeren aan hem die op de troon van David, dan wel van Adam, zou zitten. Het zijn fasen. Er zit dus verschil tussen, dat is waar. Maar ik spreek tot dispensationalisten, neem ik aan. Tot dispensationalisten zeg ik dan, laten we vooral oppassen dat daar niet een sterke muur tussen staat. Niet eerst dit, punt, einde van het verhaal, en dan iets heel anders, en dan weer iets heel anders. Het is in beginsel allemaal hetzelfde, het is alleen gefaseerd. De onderdelen van dat ene plan Gods, niet verschillende plannen, om zo te zeggen. En het probleem van de oud-testamentische profetie, ja, omdat we een lange pauze gehad hebben en weer een nieuw jaar zijn enzovoort, denk ik, ik wou maar even een inleiding, niet waar. Maar het grote probleem van de profetieën in het algemeen is hem daarin gelegen dat wij er graag gewoon een jaartal bij willen zetten, dan en dan vervuld, punt, einde van het verhaal. En dat gaat nou helemaal zo niet. zijn perioden in elk geval. Bovendien, de aard van het profetisch woord is nou eenmaal verheven boven de tijd als zodanig. Nou wordt het iets moeilijker, maar ik zal proberen het eenvoudiger te zeggen dan. Het idee van dat men de toekomst kan voorzeggen, dat kan alleen maar bestaan als men inderdaad de dingen kan overzien vanuit een positie boven de tijd. En wij zouden die dingen niet meteen aan tijdsbegrippen onderwerpen, want daar krijgen wij problemen mee. Het punt is namelijk, en ik zeg dat ook wel vaker, tijdrekening is in het profetisch woord zo ongeveer het meest onbelangrijke wat er is. En het is per definitie zo, dat is namelijk de aard van profetieën. De tijd wordt overzien. Wat in het profetisch woord belangrijk is, is wat er zal gebeuren, waarom het zal gebeuren, in welke samenhang het zal gebeuren, en daarna dus pas bij het recht bij de chronologie, bij de volgorde waarin het gebeurt. Maar dat is het minst belangrijke. Vond ik op school altijd al vreemd, want het belangrijkste wat wij moesten leren op school waren de jaartallen. Maar wat er verteld werd op school, had met jaartallen niks van doen. Het ging over de samenhang der dingen. Of het echt begrepen heb ik geloof het niet. Later heb ik mezelf maar een paar boeken aangeschaft om het alsnog een beetje te kunnen volgen. Maar goed, maar u begrijpt toch wat ik nu zeg? Er worden allerlei verhalen verteld over Johan van Oldenbarneveld. Dat weet u toch, hè? Die werd naast gevot. U weet toch wat de laatste woorden waren van Johan van Oldenbarneveld tegen de beul? Hij zei, we krijgen slecht weer. Mij kan het niet schelen, maar jij moet nog terug. Maar goed, ik heb gestond in een boek. Dus het dus moet waar zijn. Maar laat maar zitten. He? Ja, het is zwartgallige humor, zuster, sorry. Maar ja, laten we zitten. Maar je leerde de samenhang van de dingen, maar niet de jaartallen. Die moesten wij thuis erin stampen. En dan stonden we los van het hele verhaal, begrepen wij helemaal niks van. Maar het probleem is dat wij met het profetisch woord niet moeten omgaan als met onze geschiedenislessen. Dit soort geschiedenislessen op school. Zo van als je maar weet in welke volgorde het gebeurt en welk jaartal erbij staat, dan weet je het. Want dat is het minst belangrijke wat er is. Het gaat niet om wanneer, het gaat erom dat. In dat verband aarzel ik ook niet om een oud stokpaardje van mij verstal te halen. Dat is dit. Dat waar wij vaststellen in het Nieuwe Testament dat de gelovigen in de Nieuw Testamentische geschiedenis allemaal de wederkomst des Heren, dat wil zeggen de openbaring voor de rechtstoel van Christus, de opname van de gemeente, verwachten, wil dat nog niet zeggen dat zij verwachten dat het in hun dagen zou plaatsvinden. Dat ze het verwachten is correct. Maar dat betekent niet automatisch dat ze het binnen de afzienbare tijd verwachten. Dat is een conclusie die men bijna altijd trekt. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit anders gelezen. Maar het is absoluut een onterechte conclusie. Wij verwachten de wederkomst van Christus. Wij verwachten onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij verwachten die heerlijkheid. Niet omdat het morgen of overmorgen of binnen zeer afzienbare tijd zal gebeuren. Maar omdat het zeker is en omdat het eindresultaat is ook van ons leven als kinderen Gods hier op aarde. En dat is dus onze hoop. Maar wanneer het gebeurt, ja, dat ik zal niet zeggen dat het onbelangrijk is, maar er verandert niks mee. Gebeurt toch. Zie? En waarom het gebeurt, dat zijn dingen die van belang zijn. Nou goed, en met de profetisch woord is het dus inderdaad zo gelegen dat daar soms gebeurtenissen vermeld worden, soms in één adem, soms zelfs in één vers, gebeurtenissen vermeld worden die soms een hele poos uit elkaar liggen. Misschien hebt u een tegenargument tegen alle voorbeelden die ik geef, maar ik probeer het toch maar. Mooie vind ik altijd, omdat het nog kort na kerst is. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Daar zit toch, er zitten minstens enige decennia tussen. Of niet? Het kind werd geboren in Bethlehem, maar een zoon is ons gegeven. Dat was toen hij tot zoon werd aangesteld. Op het heden dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was niet bij zijn geboorte. En dus later. Toch? Nee, niet bij zijn dood, bij zijn opstanding.
om maar eens wat te noemen.
En heel bekend is ook een uit Jesaja, waar gesproken wordt over het wel aangename jaar des Heren. Dat is een legendarische, dus die kan ik noemen. Hè? Toen de Heer Jezus in, wat het maar was, Matthäus 4 geloof ik, Lucas 4, of allebei, weet je veel. Toen hij las in de synagoge uit de boekrol van Jesaja, en dan las hij dan dat hij was gekomen om te brengen, te prediken, vrijlating voor de gevangenen en de blinden de ogen te openen en dat soort dingen meer. En om te prediken het aangename jaar onze Heer, of hoe het er maar staat precies. Het woorden ontschieten me nu, maar iets dergelijks. En elke dispensationalist die hoort te weten, want dat gaat zo, hè, dat leer je dan het eerst, hè, dat de Heer daar midden in de zin als het ware de Bijbel dichtslaat. Dat was niet zo, want het was een boekrol, maar vooruit. Maar midden in de zin hield hij op met lezen en ging zitten. En liet zijn publiek in verbijstering achter, zo van, wat doet hij nou? Maar hij hield op met lezen, omdat daarna stond, na dat wel aangename jaar des Heren of zo, stond, en de dag der wraken onze schots. Maar die dag der wraken onze schots zou toch nog een jaartje of pak hem weer bij 2000 op zich laten wachten. Want dat gaat over de dag des toorns, de dag der wraken, onze schat, of hoe het maar heten mag. En dat is de grote verdrukking. Toch? Die op zijn vroegst begint halverwege de 70ste week van Daniel. En eigenlijk pas goed losbarst daarna. Over de overige volkeren, om zo te zeggen. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Gaat onder het begin, zodat daar in één adem dingen gezegd worden die inderdaad ver uit elkaar liggen in de chronologie. Maar niettemin, de Messias zou die dingen aankondigen en tot stand brengen. En inderdaad, hij kondigde ook, maar het was in zijn allerlaatste dagen, die dag der wraak aan. Nou ja, hij noemde het toen de grote verdrukking. Nou ja, in Matthäus 24 en zo. En nu ik daar toch ben, kan ik meteen weer even zeggen dat toen de Heer daar die woorden uitsprak, had hij het inderdaad over de verwoesting van Jeruzalem. Maar de aardigheid, als ik dat tenminste zo zeggen mag, de aardigheid ervan is dat hij in werkelijkheid sprak over twee verwoestingen van Jeruzalem. En hoewel profetisch woord er misschien maar één noemt, gaat om minstens twee, en in de meeste gevallen ging het zelfs om drie, waarvan één al geweest was in de dagen van de Heer Jezus. Daar hebben we het uitgebreid over gehad naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken hier in Ezechiël. En vanuit de dagen van de Heer Jezus waren het er nog twee, waarvan er inmiddels ook al één geweest is door de Romeinen in de tijd. En die ene andere, die is inderdaad nog steeds toekomst. En die van het jaar 70 vind je specifiek vermeld in Lucas 21, maar die een aan het eind van de 70ste week, die vind je specifiek vermeld in Matthäus 24. Hoezeer ze ook op elkaar lijken, maar de gedachte is dat gewoon gesproken wordt over verwoesting van Jeruzalem op grond van het ongeloof van het Joodse volk, maar dat het drie keer zou gebeuren, ja, daar staat er niet bij. En dat maakt ook in werkelijkheid eigenlijk niks uit. Het is het woord van God, het betreft vaste beginselen. En de ongelovig Jeruzalem laat op zich de toorn, dan wel de vloek van Gods wegen. Het zal onvermijdelijk eindigen in dat geen steen op de andere zal gelaten worden. Met inmiddels nog één keer te gaan dan. Daarna zal men het weer proberen Jeruzalem te verwoesten en dan zal het niet meer lukken. Dat zijn die profetieën van kracht. Maar ik ga het nou niet uitleggen, ik haal het alleen maar even aan als voorbeeld. En daarna kom ik terug in dit hoofdstuk, Ezechiël 37, dat herstel van dat ganse huis Israëls, dat wordt voltooid in de dagen van de wederkomst van Christus, maar het begin is er al lang. Want wij als gelovigen van vandaag worden beschouwd als eerstelingen van Israël. En op grond van geloof worden wij inderdaad niet alleen wedergeboren, maar zijn wij tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. Is dat dan niet voor Israël bestemd, zo'n stelling, vroeg ik aan Paulus. En Paulus zei, ja, dat is voor Israël bestemd, Romeinen 9. Maar ja, zei hij, wat is Israël? En daarna toont hij aan dat we, waar het gaat om Israël, dat daar de afstamming helemaal niet doorslaggevend is. En dat men zelfs van Israël deel kan uitmaken zonder maar een Israëliet te zijn. Van huis uit. Genetisch, moet je tegenwoordig zeggen. Hm? Want wat ras betreft mag je niet meer zeggen. Dus dan zeggen, nee. Dus zeggen wij genetisch. Dat maakt niet zoveel uit. Het heeft er wat mee van doen, maar daar hebben we het nog genoeg over straks. Maar het gaat maar om het beginsel. God is al lang begonnen met die terugverzameling van Israël. En in werkelijkheid is de gemeente een volk van eerstelingen uit Israël. Hoewel heel Israël een volk van eerstelingen zou zijn. Is het te moeilijk? Nou goed, dan zeg ik, nou goed, in het verleden riep de Heer Jezus, riep de Heer, niet de Heer Jezus, riep de Heer Jehovah, riep een hele familie om eerstelingen te zijn. Dat was het huis van Aaron. En hij negeerde de natuurlijke eerstgeborenen, en zei, die eerstgeborenen worden gelost, maar ik zet het huis van Aaron voor in de plaats, want de priesters zullen de functie van eerstgeborenen innemen. Dat was jammer voor al die eerstgeborenen die toen gepasseerd werden. Hoezo eerstgeboren? Het huis van Aaron kwam over in de plaats. Er werd een priesterlijk volk. Ja, maar nou zeg ik, het werd een priesterlijk volk, maar u wordt geacht te weten dat van heel Israël gezegd werd dat het een priesterlijk volk zou zijn. Maar binnen Israël was er ook sprake van een speciale priesterlijke familie. Nou ja, een stam zelfs, Levi, en binnen de stam, want vraag het nog een keer op, en binnen de stam weer het huis van Aaron. En zo is het ook met Israël in de toekomst, onder het nieuwe verbond. Heel Israël zal inderdaad dat priestelijk volk zijn alsnog, ook in de praktijk, om zo te zeggen. Maar binnen dat Israël heb je weer een speciale priesterlijke familie. Het gaat trouwens ook weer twee keer op, want ook dan zal Levi de priesterlijke stam zijn. Datgene ook later aangehaald wordt in ditzelfde Ezechiël. Maar meer specifiek, de gemeente uit onze dagen neemt de hoogste positie daarin in, van eerstelingen. Zo hoog dat inderdaad de gemeente van eerstelingen uit onze dagen gepromoveerd wordt, zoals het hoort, naar de hemel. Want de eerstgeborene is nou eenmaal voor de Here bestemd en wordt bij de Heer gebracht in de tempel, zoals enige maal in de oud-testamentische geschiedenis ook gepraktiseerd en dus geïllustreerd wordt. En zoals met de gemeente ook. Ik kan niet nalaten steeds opnieuw te zeggen dat de hemelse positie van de gemeente een uitzondering is, exceptioneel en is gebaseerd op de aanstelling tot eerstgeborene. Zo is dat. Maar niettemin een gemeente van eerstelingen. Uit Israël. Ik herinner mij nog goed, dat zal u misschien niks zeggen, maar ik herinner me nog dat ik de eerste keer kwam in Bournemouth, op die conferentie van, dat was een jaarlijkse conferentie, maar het is, weet ik hoe lang geleden, de jaarlijkse conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews, heette het geloof, Holy Scriptures to the Jews, zo heette het toen nog. Een hele lange afkorting die ik nooit kan onthouden, daar is in het Engels er goed in. Maar, en daar gaf onze bekende broeder en vriend, de Reverend Gwilym Jones, die deed daar de Bijbelstudies die week. En mijn vader en ik zaten daar samen naast elkaar in die zaal. En het ging zo voort. En de man praat niet zo snel. En kreeg ook maar weinig tijd elke dag overigens. Maar, na een uiteenzetting van 3 kwartier of zo mocht men dan al wat vragen stellen. Er stond er een broeder op. Want in Engeland doen ze dat netjes. Staan netjes op. En Mr. Jones enzovoort. En die vroeg aan hem. Want het ging over Romeinen 9 tot en met 11. En toen werd er aan hem gevraagd, bedoelt u nu te zeggen dat de gemeente van vandaag dat gelovig overblijfsel is hier uit Romeinen hoofdstuk 11? En toen stond Gwilym Jones voor het blok. Want ik wist, en mijn vader wist dat ook wel, wij wisten wel dat hij dat niet bedoelde. Maar dat wou hij niet zeggen. En dat zei hij dus wel, want hij gaf als antwoord, that's your conclusion. Ik heb dat niet gezegd, dat is uw conclusie. Ja, maar bedoelt u dan dat dat zo is? Dus dat is aan u om die conclusie te trekken, hij wilde het niet zeggen. Hij zelf geloofde dat niet, hij geloofde, dat weet ik heel zeker, dat het ging over een Joodse gemeente enzovoorts die aan het ontstaan was. En dat Romeinen 9 tot en met 11 helemaal niks van doen heeft, zelfs met onze bedeling. Want enig ultradispensationalisme was hem niet vreemd, om zo te zeggen. Al in zijn geval heette het meer boelingerisme trouwens, hoor maar vooruit. Maar ik vond de pracht van een conclusie, en vader en ik keken elkaar eens aan de schoten min of meer in de lach. Want dat was natuurlijk toch de enig juiste conclusie die men kon trekken. En ik vind de pracht van een conclusie, omdat hij hem niet zo bedoelde. Hij probeerde die schrift uit te leggen, maar hij kwam daar wel. Hij legde het ons allen voor. Dat wij als gelovigen van vandaag het gelovig overblijfsel zijn van Israël. Dat is ook wat de apostel uiteenzet. Hij zegt, er is altijd, God heeft zijn volk niet definitief verstoten, maar wel gepasseerd. Dat wil zeggen, de zegeningen die voor Israël bestemd zijn, worden gegeven aan de gemeente. Maar daarna zegt Paulus, nou ja, maar er is natuurlijk altijd een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat was in de dagen van Elia zo, dat is nu ook zo, daar hoor ik ook bij, zegt hij, want ik ben een Jood, en zo verder. En dan valt alleen nog maar de conclusie te trekken dat de gelovigen uit onze bedeling, wie zij ook zijn, geacht worden deel uit te maken van het gelovige overblijfsel van Israël. En dat is ook zo. Hoezo Israël? Let op dat ik nog niks gehad heb, niks gezegd heb over 10 stammen of zo. En dat soort dingen, hè? Met opzet nog niet. Want het punt is gewoon, wie wij ook zijn, wij onderwerpen ons aan de koning van Israël, aan de hoge priester van Israël. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, enzovoort. En wij krijgen dus deel aan Israël. Stond niet eens in Romeinen 9 tot en met 11, stond dan in Romeinen hoofdstuk 3. Wie is een Jood? Die betrouwt op de wet. En op de besnijdenis die in het openbaar gebeurt in het vlees. Nee, die is een Jood die besneden is met de besnijdenis des harten. Die uit Colossense dus, want daar wordt hij ook zo genoemd, en uit Filippense. Kan niet missen, hij praat daar dus over de gemeente. Die deel heeft aan de zegeningen die voor de Joden, maar in het algemeen voor Israël bestemd waren. Wie is Israël? Wel, ieder die gelooft in de God van Israël. Simpel idee. Als wij verbonden zijn, als wij één plant geworden zijn, Romeinen 6, met de Heer Jezus Christus, namelijk de Messias, notabene, van Israël, dan hebben wij toch deel aan het Israëlitisch burgerschap, of niet soms? En we zijn eerstelingen. Toch? Nou, daar gaat het maar om. En wat we dan dus zien, is dat dit soort profetieën over het herstel van Israël, als zodanig de bekering van Israël, wel degelijk van toepassing zijn in de dagen waarin wij leven. Er is ook niks moeilijks aan. En daarna voeg ik er meteen aan toe, dat die zogeheten vervangingsleer, de leer die zegt dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël, natuurlijk wel degelijk en zeer uitgebreide Bijbelse grond heeft. Dat die misbruikt wordt, ja, dat is waar. Maar ja, de hele Bijbel wordt altijd misbruikt, hè? Dus ja, dat zegt me ook niet zoveel. Dat er verkeerde conclusies getrokken worden, verkeerde toepassingen gemaakt worden. Ja, dat is waar. Maar het leidt geen enkele twijfel dat de Bijbel dit soort dingen leert. En ook leidt het geen twijfel dat profetieën die in de toekomst alsnog voor de volle 100% letterlijk op Israël als zodanig en op aarde van toepassing zullen zijn, wel degelijk in onze dagen een geestelijke betekenis hebben of drachtelijke betekenis en toepassing hebben op de gemeente van vandaag. Dat is ook zeer gemakkelijk aan te tonen. Als je dat niet wil zien en je wil toch consequent de Bijbel lezen en interpreteren en verklaren en geloven, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je ziet dit, dat de gemeente deel uitmaakt van Israël en dat de Israëlitische zegeningen wel degelijk bij de gemeente terechtkomen. Of je wordt ultradispensationalist en daar hou je dus helemaal geen Bijbel over. Nou ja, dat leg ik een andere keer weer uit. Maar daar hou je echt niks over. Nog minder dan 3 brieven in elk geval. Minder dan 1, als je mij vraagt. Maar vooruit. Echt, het is of het een of het ander. Of je moet smokkelen en gewoon op eigen gezag zeggen, nou, dit lijkt me wel interessant en dit lijkt me niet en geef het maar weer niemand anders. Nou ja, dat doet men aan de andere kant ook. Hè? In reformatorische kring. Ja, toch. Als het gaat over allerlei vervloekingen enzovoort, dan is men haast men zich om het op Israël van toepassing te brengen. En als het gaat over zegeningen, is het onvermijdelijk voor de kerk. He? Zoals uit de koppen boven de pericopen in de Statenvertaling nog steeds blijkt. Dus voor mij mogen ze blijven staan. Toch? Nou goed, maar waar het hier in Ezechiël 37 over gaat, is simpelweg over het werk dat de Heer zou doen in nieuwtestamentische tijd, nog in de dagen uiteraard van deze oude schepping. En vanaf de komst van de Messias. Nou, bij mij is dat een jaartje of 3000, afgerond dan, mevrouw. En is dat dus al 2000 jaar van toepassing, de Heer is ermee bezig. Met wat weinig voortgang naar onze maatstaven. Maar ja, die zouden wij uiteraard niet aanleggen. En in elk geval, waar hier gesproken wordt in Ezechiël 37 over het ganse huis Israëls dat tot leven zou komen, zouden wij begrijpen dat wij daar eerstelingen van zijn. Nee, al zouden wij maar zijn die 13e stam. Nee, dat is ook een vaste en nog een clichématige term, die niet iedereen begrijpt, maar de Joden begrijpen dat altijd, hè. Je weet wat de Joden verstaan onder de 13e stam van Israël? Ik vind het prachtig. Dat is officieel, men gebruikt die term ook. Ik meen dat ik hem ooit ook gelezen heb in een Joodse encyclopedie. En bovendien, ik heb in ieder geval een boek van Joodse oorsprong staan dat zo heet. De 13e stam, nou in het Engels dan, maar vooruit. De 13e stam, men verstaat daaronder Christen-Joden. Wat wij noemen Messias-beleidende Joden, dat had ik wezen mogen. Joden die geloven in de Heer Jezus Christus, Joden die tot het christendom zijn overgegaan, of hoe dat in de loop der eeuwen maar benoemd is geworden. Dat noemen zij de 13e stam, zo van, ja, aan de ene kant zijn ze Joods, en toch vallen ze buiten Israël, buiten de 12 zal ik maar zeggen. Maar het is vermakelijk, omdat aan de andere kant wij in de Bijbel wel degelijk een 13e stam van Israël tegenkomen. En historisch en chronologisch is de 13e stam de stam van... Hè? De stam van Efraïm. 12 zonen van Jacob. Eén daarvan was Jozef. En diens 2 zonen werden tot stammen van Israël. Dus dan heb je er 1 te veel. En Manasse is gewoon de natuurlijke erfgenaam van Jozef. Maar en zijn broer Efraïm, ja, dat wordt dan de 13e stam. Aardig, hè? Want er is, dat, ja, want er zit natuurlijk heel wat anders achter. Wat er uiteindelijk achter steekt, ik zeg altijd, bepaalde gedachten, waarheden, verhalen beklijven. Die blijven hangen. Worden die clichés bij mensen, omdat ze zo dicht bij de waarheid zitten. Dat is een psychologisch verschijnsel en het heeft met het geweten van de mens te maken. Als u mij vraagt, ga het toch niet uitleggen nu. Maar dat is nu eenmaal zo. En die uitdrukking 13e stam, als ik weet niet wie hem uitgevonden heeft. Maar het is prachtig natuurlijk, omdat wij aan de andere kant, vind ik, leren uit de Bijbel dat de christendom, dat wil zeggen de gemeente, officieel rechtstreeks naar aardse en wettige maatstaven rechtstreeks voortkomt, inderdaad uit de stam van Efraïm. Niet uit Juda, maar uit Efraïm. En daarmee wat breder uit de 10 stammen van Israël natuurlijk, maar uit Efraïm. En daarom vind ik die Joodse uitdrukking zo leuk. De 13e stam. Nou goed, ben ik weer een beetje afgedwaald van het onderwerp, ga gauw weer terug. Probeer ik in ieder geval. Ezechiël 37, wat ik maar wil zeggen, is dat het herstel van Israël niet wacht op de toekomst. De vervulling, de voltooiing bedoel ik ervan, wacht op de toekomst. Maar het is al lang begonnen. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus, maar dat zei ik u al. Jacobus was de man die enerzijds zei, Jacobus was de man die aan de ene kant zei, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen en daarna zal hij pas wederkomen en de vervallenheid van David oprichten. Niettemin schreef hij zijn brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Wel, als God je dan eerst de gemeente uit de heidenen verzamelt, waarom schrijf je dan een brief aan 12 stammen van Israël in de verstrooiing? En mijn eenvoudige antwoord is, zonder al te veel argumentatie, dat inderdaad die gemeente voortkomt niet zozeer uit 2 stammen van Israël, ook niet zozeer uit de heiden in het algemeen, maar uit de 12 stammen van Israël. En opvallend genoeg is dan dat die andere 10 er ook bij genoemd worden. En dat was Jacobus. Dan zegt u natuurlijk, ja, maar Jacobus. Dan zeg ik, nou, dan heb ik het nagevraagd aan de apostel Paulus. die allang de hele raad gods verkondigd had volgens Handelingen 19, maar een paar hoofdstukken verder zei hij dat al de geslachten Israëls wachten op de prediking van het evangelie dat hij predikte. Dat zei hij toen hij voor zijn rechter stond. Wie het maar was, weet ik niet precies meer. Nee, of het nou Felix was, of die andere, of die koning, wil me nou zo gauw niet te binnen schieten, maar lees het maar eens na, het staat er echt. Nee, alle twaalf geslachten van Israël, zei hij, zeker wel, wordt daar genoemd. Dat kan niet missen, ik kan het ook niet helpen. Niet 10, niet 2, 12. En hij zelf was uit de stam van Benjamin. Hetgeen nog altijd aardig is, omdat hij daarmee zich bevond qua positie op de grens tussen de 2 en de 10. Hij hoorde bij een van die twee, maar hij was de volle broer van, als Benjamin niet, was hij de volle broer, om zo te zeggen, van Jozef. Hè? Dezelfde moeder en uit dezelfde vader, want zo zat dat. Nou, daar ga ik nou verder niet op in, want dan kom ik weer een heel andere profetie terecht. Maar ik wil u dit op het hart drukken. Zeg niet, dit is een profetie gaat over Israël. Of dit is een profetie gaat over de gemeente. Of dit is een profetie, die kan niet over de gemeente gaan, omdat die in het Oude Testament staat. Het is allemaal mystificatie. Het gaat over het werk Gods. Aan Israël, en het eerste resultaat daarvan, is inderdaad de gemeente. En daarna de rest van Israël, nou ja, de twee stammen, officieel. En daarna weer de rest van Israël, de overige stammen Israëls, en daarna de volkeren. Maar u denkt toch ook niet echt dat alle heidenen moeten wachten. Dat elke heiden moet wachten om tot geloof te komen en tot wedergeboren te komen. Moet wachten totdat eerst alle Israëlieten tot geloof gekomen zijn. Dat geloof je toch zelf niet? Zo ligt die volgorde niet. Het is een volgorde in rangorde. Daarna ook een chronologische volgorde wat de volken betreft. Maar ook na de opname van de gemeente hoeft een heiden heus niet te wachten met zijn bekering totdat alle Joden bekeerd zijn, hoor. Of tot alle Israëlieten bekeerd zijn. Toch? Zo zit hij niet in elkaar. En het punt is, God is bezig met zijn gemeente, zijn ecclesia, zijn raad van oudsten uit Israël, om die een positie te geven boven Israël, boven de rest van Israël dus logischerwijze. En al ben je nog zo'n grote heiden, maakt niet uit of het groot of klein is natuurlijk, maar bij wijze van spreken, al ben je nog zo duidelijk een heiden, als je nu tot geloof komt, wordt je aan die gemeente van Eerstelingen toegevoegd. Ja, dat is omdat je in deze tijd leeft. Nog net dan, hè? Ja, daar kunnen we verder ook niks aan doen, maar zo is dat gewoon. Nou goed. En hetzelfde geldt niet alleen voor het eerste deel van Ezechiël 37, maar net zo goed voor het tweede deel van Ezechiël 37. Trouwens, in voorgaande hoofdstukken hebben wij dat principe natuurlijk al vaker gezien, en heb ik het ook al vaker toegelicht. Maar ook voor de tweede helft van Ezechiël 37 geldt dat, waar dan staat vanaf vers 16, waar vanaf vers 16 wordt uitgebeeld hoe de beide huizen van Israël, want zo heet het bij gelegenheid, weer samen één huis zullen zijn. Of hoe de beide volken van Israël, twee stammen en het tienstammenrijk, weer zullen samengevoegd worden tot één rijk, waarbij het volk niet meer verdeeld is in twee koninkrijken, met twee koningen dus ook en eventueel twee herders, maar weer zal samengevoegd worden tot één koninkrijk en één herder. Want dat is wat wij gelezen hebben, in elk geval vanaf vers 22. En eerder ook al is natuurlijk in Ezechiël hoofdstuk 34, want daar werd er eigenlijk ook heel uitgebreid over gesproken. Dat wil zeggen, dat wat wij nu gemakshalve Israël noemen, dat is niet Israël, dat zijn de Joden, daar bedoelen we er gewoonlijk mee, mag ik aannemen, wie weet het nooit zeker, maar als we het hebben over het natuurlijke Israël, denken wij gewoonlijk aan de Joden, dat is ook wat er officieel van het natuurlijke Israël officieel is overgebleven. Officieus ligt dat heel anders, maar officieel alleen twee stammen, en dat was nog een noodgreep op de bekende Bijbelse wijze. De lijn van erfgenamen stierf uit, om zo te zeggen, of kon althans niet meer nagevolgd worden, of raakte de erfenis kwijt, en daarmee de titel, of wat het maar was. En dus, door het ingaan van de Assyrische ballingschap van de tien stammen, ging de naam Israël min of meer automatisch over de titel Israël. Dat is een eretitel ook, die van Jacob. Die ging over naar wat er dan nog van Israël eventueel over was. En dat waren de twee stammen. Daar ging het ook weliswaar niet best mee, maar die waren er dan toch nog. En zij droegen ook in de dagen van Romeinen 9 tot en met 11 de naam Israël. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat die andere 10 officieel zoek zijn. Hey, men spreekt dikwijls over de verloren stammen van Israël. En ook dikwijls wordt er meteen gezegd dat het de verkeerde term is. En het is natuurlijk ook zo. Zij zijn niet verloren, want dan zijn ze er echt niet meer. Maar ze zijn zoek. Ze moeten nog ergens zijn. Maar daarna weet ik niet meer wat in het algemeen de opvatting daarover is. Omdat die hier en daar erg verschillend is. Hè? En omdat de kerkelijke leiders zich daar gewoonlijk ook niet mee bemoeien. Dus dan ben je vrij om te geloven wat je wil, betekent dat. En dat doet men dan dikwijls ook. Dus ik weet dat niet precies. Maar ik dacht dat we toch algemeen... wij dispensationalisten, zeg ik dan maar weer. We zijn toch bezig vanavond met etiketten. Etiketten. Ja, je hebt ook ethiek. Dat is het belangrijke. Nou, we hebben etiketten. Dus wij dispensationalisten, wij dacht ik geloof in het algemeen dat in de toekomst ergens vandaan die 10 stammen dus weer tevoorschijn zullen komen. En dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, de 2 stammen, namelijk der Joden, en de 10 stammen, bekend onder de naam van Jozef of Efraïm of zelfs gewoon Israël, dat die weer samengevoegd zullen worden en gesteld worden onder het koningschap van Christus. En dat is natuurlijk ook zo. Maar daarna moet ik mij haasten en zeggen dat dat helemaal niet wacht op de toekomst. Ja, officieel. Of zal ik het anders zeggen, het wordt voltooid in de toekomst. Alsnog. Maar het is al lang begonnen in onze dagen en dat is makkelijk genoeg aan te tonen. Nou ja, niet alleen uit Ezechiël 37. U weet, met profetieën kun je over het algemeen niet zoveel, tenzij dan dat er wat licht opgeworpen wordt vanuit het Nieuwe Testament. Dat is een goede reden voor. Er was namelijk zoveel in het profetisch woord dat verborgen moest blijven, om redenen die ik nou ook niet meer ga noemen. Maar dat was nou eenmaal zo. En pas in nieuwtestamentische tijd worden die profetieën hetzij aangevuld, hetzij toegelicht. En dus zouden wij doen wat ik op de zondagsschool leerde, het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Andersom gaat niet, zeg ik altijd, hè. Dat is perfect onmogelijk. Sommigen proberen dat en bewijzen dan vervolgens dat het inderdaad niet gaat, want het wordt alleen maar duisterder daarna. Dat is gewoon zo. Als je het licht van het Oude Verbond wil zien, moet je het licht van het Nieuwe Verbond uitdoen eerst. Als je het licht van je zaklampje wil zien, moet je al de TL-balken eerst uitdoen, anders zie je het niet. Heel simpel, hè? Want het licht van het Oude Verbond is niet eens licht, zegt de apostel Paulus, als het licht van het Nieuwe Verbond opgaat, 2 Korinthe 3. En dus lees je het Oude Testament in het licht van het Nieuwe en niet andersom. En niet oud-testamentische profetieën gebruiken om nieuw-testamentisch te verklaren, maar andersom. Nooit voorbarig zijn met oud-testamentische profetieën. Eerst Nieuwe Testamentische lezen. Die werpen licht op de oud-testamentische. En dat is hier ook zo, want hier wordt dan uitgebreid besproken hoe die 2 en die 10 stammen, of beter, dat die 2 en die 10 stammen weer met elkaar verbonden zullen worden via dat plastische voorbeeld. U weet wel, daar hebben we het vorige keer al over gehad, de profeet moest die 2 houten nemen en op elk een naam schrijven, op de ene de naam van Juda, de andere de naam van Efraïm, dan wel Jozef. En die moest die 2 houten aan elkaar voegen, tegen elkaar houden in zijn handen. En ze zouden in zijn hand worden tot een enig hout. Tot één hout. Dat is toch zeer indrukwekkend. Ja. En het punt is dat wij verklaringen van deze profetie, en dus ook die van Ezechiël 34, vinden in het Nieuwe Testament. Ik zeg dat erbij omdat ik me heus wel bewust ben dat we die in de tijd ook wel hebben aangehaald. Maar niettemin blader ik er toch naartoe. Eén heel belangrijke is natuurlijk die van, en voor de hand liggende is natuurlijk die van Johannes 10. Misschien ga ik er nu wat snel doorheen, maar ja, ik heb het toen ook tamelijk uitgebreid gedaan. Johannes 10, de korte route gaat als volgt. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 16, want over die andere versen wordt gewoon toch nooit een vraag gesteld. maar over vers 16 altijd wel. Die zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En nu is de vraag, hoeveel kippen had die boer? Ja, dat was een andere. En nu is de vraag, wie zijn die andere schapen? Ja. En de oplossing is natuurlijk makkelijk genoeg. Andere schapen anders dan wat? Nou ja, kennelijk anders dan die Joodse. En dan kun je twee antwoorden geven. Ze hebben twee antwoorden mogelijk. Nou, drie geeft men er, maar het zijn er eigenlijk maar twee. Nee, goed. De een is, die van de vervangingsleer zal ik dan maar zeggen, hè? De een is Joods en dus die andere schapen, dat is dan de kerk. Hè? Toch? Nou goed. Maar de kerk bestaat uit degenen die zijn stem al gehoord hebben. Dus het wordt toch iets moeilijk. Het wordt wat gecompliceerd. Maar hij ligt voor de hand. De Joodse schapen, Joden is Israël. En wij zijn de gemeente of de kerk, dus wij zijn die andere schapen. En worden wij samengevoegd dan? Nou ja, dan krijg je alweer problemen. Wordt de kerk samengevoegd met de Joden? Nee, dan maken Joden deel uit van de kerk of van de gemeente. Dat is altijd zo geweest. Maar zo kun je het niet echt zeggen. Beter is dan om een andere optie te nemen. Namelijk, de ene categorie zijn de Joden. Die overigens toch niet willen luisteren hier. De meeste niet, tenminste. En de andere categorie is heidenen. En de Joden, zowel als de heidenen, moeten zijn stem horen. En ze zullen worden één kudde en één herder en één koning. En dat is ook ongetwijfeld zo, maar wanneer? Nou ja, wanneer is dat vervuld? Nou ja, op z'n vroegst in de 1000 jaren. Als alle gelovigen uit Israël, alle gelovigen uit de heidenen samengevoegd zijn in het ene koninkrijk van Christus, dus dan pas. Terwijl het hier duidelijk in dit schriftgedeelte gaat, niet om het geheel, maar nog maar om een deel. Want het gaat om, mijn schapen horen mijn stem, kennen de stem van de herder, zij volgen mij. Het is duidelijk genoeg dat de Heer ook spreekt over schapen die zich kennelijk niet erg als schaap gedragen, zeker niet als voorbeeldig schaap, omdat ze de stem van de herder niet willen horen. Hier gaat het zelfs om valse herden. U weet wel, Ezechiël 34 weer. Maar het gaat om valse herders die van elders inklimmen enzovoort. Tegenover die ene goede herder. Het zal duidelijk zijn dat er schapen zijn die de valse herders volgen. En er zijn schapen die de goede herder volgen. Nou goed. Als de ene categorie dus is de Joodse. Dan is de andere categorie die van de heidenen. Maar eigenaardig genoeg, de schapen zijn of een beeld van het gelovig overblijfsel, of ze zijn een beeld van Israël, niet van de heidenen. Men leest het Oude Testament. Zeg maar. Moeilijk om het even snel aan te tonen, maar zo is dat nou eenmaal. Schapen is Israël. Wat veel meer voor de hand ligt, als we onszelf even buiten beschouwing laten en wat objectiever lezen. Geen dikwijls wat moeilijk is, geef meteen toe. Maar kijk, als de ene categorie nou Joods is, wie is dan die andere categorie? Dat is toch niet moeilijk, hè? Als de ene categorie heet Juda, dan heet die andere categorie toch gewoon Efraïm? Of niet? Dan is de ene categorie toch 2 stammen en de andere categorie toch 10 stammen. Als iemand de stem van de Heer Jezus, van de Messias zou horen, wie zou het dan horen? Op volgorde van prioriteit, zal ik maar zeggen. Nou ja, Israël. Hoeveel stammen? Nou ja, eerst de stam van Juda. Want het is de eigen stam van de Messias, logischerwijze. Maar je moet wel ver zoeken om die prioriteit te geven. Want normaal zou je zeggen, heel Israël. De stammen Israëls. Toch? En daarna pas de heidenen. Maar hier gaat het nog maar om Juda. Dat wil zeggen, hooguit maximaal de 2 stammen van Israël. En als de Heer dus zegt, ik heb nog andere schapen, let op niet, ik zal nog andere schapen hebben, zo van, er zullen nog andere tot geloof komen, ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. Niet in de zin van dat ze dat letterlijk zullen horen, want dat is het minst belangrijke. Verslot, dat hebben wij ook nog nooit gehoord. Nou ja, ik nooit in ieder geval, trouwens. Maar overdrachtelijk wel, uiteraard. We hebben zijn woord gehoord. En we herkennen hem daar ook in. En we volgen hem, was de bedoeling. Nou, daar gaat het over, wat de Heer hier dus gewoon zegt. Ja, twee stammen, maar ik ben gekomen voor Israël. Voor de verloren, leuk hè, schapen van het huis Israëls. En als je nou helemaal geen vooroordelen had, dan zou je toch onder de term verloren schapen van het huis Israëls helemaal niet eens denken aan de Joden. Toch? Maar juist aan de 10 stammen van Israël. De zogeheten, zogenoemde verloren stammen van Israël. Heb je wel eens opgelet dat de Heer tot zijn discipelen, dat de Heer zijn discipelen uitzond? Ook nodig pauzeren. Nou, gauw even dan. Dat de Heer zijn discipelen uitzond, waaruit? Nou ja. Naar het buitenland dus. Uit de Joden. Hè? Hij zond ze uit en zij gaat niet naar de heidenen. Nou, als je nou uit de Joden wordt uitgezonden en er wordt gezegd, gaat niet naar de heidenen, waar kan je dan alleen nog maar naartoe? Naar iets wat er zo'n beetje tussen hangt. He? En dat zei je dus ook. En zei, men gaat velen naar de verloren schapen van het huis Israëls. Als ze naar de Joden moesten, hadden ze niet weggehoeven. Daar heeft men natuurlijk op gevonden dat je de term verloren schapen van het huis Israëls natuurlijk ook van toepassing kunt brengen op de Joden die niet in Judea of Galilea woonden, maar elders in de wereld. En dan ben je er dus weer helemaal vanaf van het probleem. Dus als je het niet zien wil, hoeft het niet. Hè? Dat is met heel wat Bijbelse waarheid zo. Als je het niet wilt zien, hoeft het niet. Maar als je het wilt zien, dan heb ik er nog één voor u. Dan sla ik gewoonlijk één bladzijde om vanuit Johannes 10. Want daar is de toenmalige hoge priester antwoord. Nou ja, tussen aanhalingstekens maar. Hij ging ervoor door. In Johannes 11 namelijk. Die hoge priester die iets zei dat wel leuk was. Wat niemand van zijn toehoorders begreep. Maar het was heel dubbelzinnig. Maar dat wist hij niet. Want hij zei, vers 49, staat één uit hen, namelijk Caiaphas, dat is ook heel leuk, want de man heette eigenlijk, hij heette Jozef, ja. Caiaphas is de naam die hij als priester had aangenomen, maar zijn natuurlijke naam was Jozef. Dat weten wij uit Flavius Josephus. En uit Joodse traditie ook. Leuk, hè? Toch Jozef, maar vooruit. Ik zal het niet meenemen voor het argument, hè? Dus we vragen de griffier om het door te strepen, dus weer, hè? Maar het is wel even gezegd. Goed, een uit hen, namelijk Caiaphas, die dezelfde jaars hogepriester was, zeide tot hen, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons... Ze verstonden ook inderdaad niets. Maar goed, hij ook niet. Maar hij zei, gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En wat hij nou echt bedoelde, daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat, is dat erachter staat, dat zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou. Ten behoeve van, namelijk voor het volk. Hij profeteerde. Je zou zeggen, het waren toch woorden van de duivel. Ja, als hij ze letterlijk neemt zoals Caiaphas ze bedoeld had, wel... Maar ja, de Heer zei ook wel eens woorden die ze letterlijk opnamen, maar als hij ze letterlijk opneemt, staat er meteen bij, de discipelen begrepen niet waarover hij het had. Of de Joden begrepen niet wat hij zei. Nee, natuurlijk niet. Het was dubbelzinnig. Want hij profeteerde, staat er, dat Jezus sterven zou voor het volk, en vers 52, nog een verklaring van Johannes, en niet alleen voor dat volk, let op, voorgaande hoofdstuk zei zei de Heer, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En hier staat, niet alleen voor dat volk, wat Caiaphas bedoelde, dat kan alleen maar het Joodse zijn, van twee stammen. Dat is de Joodse hoge priester. 10 stammen leefden niet onder de Joodse wet. Ook hebben ze ook nooit gedaan. Dat is juist een van de redenen waarom ze in de verstrooiing geraakt zijn, maar vooruit. Maar er staat, en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zal vergaderen. Dan moet je net hoofdstuk 10 gelezen hebben over de goede herder. En net Ezechiël 37 en Ezechiël 34 over die ene herder die die twee kudden zou verenigen tot één. En Johannes 10, de goede herder die zegt, ik heb deze schapen, maar ik heb nog andere schapen. Het moet worden één herder. En dan hier ene Jozef, oh nee, Caiaphas zouden we zeggen. Ene Caiaphas die zegt dat de Heer Jezus zou sterven voor heel het volk. En Johannes die gauw een toevoeging, Johannes die trouwens een beeld is van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël, maar dat leg ik een andere keer uit. Hè. Maar het is wel zo. En Johannes die eraan toevoegde zegt, ja, dat gaat niet alleen over het Joodse volk, maar ook over die kinderen gods die verstrooid waren. Ze zouden samen tot één worden. En hij bedoelt dus, het gaat niet alleen over Juda, het gaat ook over Efraïm. Raad is wat. Van die dag dan af beraadslaagden ze tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer in het openbaar, vrijelijk, onder de Joden, Juda, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. Nou, dan moet je toch stekenblind zijn, denk ik wel eens, hè, om niet te begrijpen waar het over gaat. Je krijgt gewoon een clue, even. Het is dubbelzinnige taal allemaal. Hij verborg zich voor Israël, voor het Joodse volk, om zo te zeggen. Maar hij openbaarde zich in het verborgene, ergens, in de woestijn, buiten de legerplaats, heet zoiets, aan Efraïm. Aan de 10 stammen. Dat is het hele verhaal. Daar heb je dus die andere kudde. En de naam staat erbij. Efraïm. En dan moet ik altijd lachen, want er zijn er van die mensen die Bijbelse atlassen uitgeven of dan wel maken. En die zitten met het probleem, ze moeten ergens een plaatsje Efraïm op de atlas invullen. En dan zetten ze gewoon ergens een kruisje van, nou, het zal daar wel ongeveer geweest zijn. Dat is lachen. Ze weten het niet. Misschien is er zoiets geweest, maar het doet er ook weinig toe verder. Toch? Het gaat om de symboliek die hierachter zit, waarbij nu al gezegd wordt, in hoofdstuk 10, maar hoofdstuk 11 net zo goed, dat het werk van de Heer primair bestemd was, niet alleen maar voor de Joden, maar voor, inderdaad voor de 12 stammen Israëls. Daar gaat het om. Nou goed, en daar moest ik het nodig bij laten, want anders hebben we helemaal geen pauze meer. Nu we toch in het Nieuwe Testament waren aangeland, kan ik natuurlijk net zo goed ook even daarnaast lezen, Efeze hoofdstuk 2... Efeze hoofdstuk 2, bij, waar we terechtkomen bij een eigenaardige uitdrukking. Waar staat in Efeze 2 vanaf vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, en dus niet Joden, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, want zo noemen de Joden heidenen, de Joden worden genoemd de besnijdenis, en de heidenen worden genoemd de voorhuid, terminologie die we elders ook tegenkomen, Filippenzen, Romeinen ook trouwens. Daar staat er, dat gij, vers 12, gij die eertijds heidenen waart, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Nou, het zal duidelijk zijn dat die heidenen nu zijn met Christus, uiteraard. Hè? Dat is de betekenis van de term. Gij waart zonder Christus. Gij waart, vroeger dus, vervreemd van het burgerschap Israëls. En hoewel dispensationalisten, gaat nou al niet meer zo vlot hoor, de tong raakt wat vermoeid. Hè? Maar hoewel dispensationalisten daar grote moeite mee hebben, staat het dus toch echt impliciet dat deze heidenen nu door geloof hebben deelgekregen aan het burgerschap Israëls. Ja. Dan kun je er altijd nog onderuit door te zeggen, ja, maar dat is overdrachtelijk bedoeld. Ja, dan zeg ik, ik dacht dat dispensationalisten principieel bezwaar hadden tegen het vergeestelijke van Bijbelse uitspraken. Toch? Want dit is wat men binnen de vervangingsleer dus ook zegt, hè? Wij, heidenen, hebben deel gekregen aan de burgerschap Israëls. En dan zegt de dispensationalist, die zegt, ja, maar dat mag je niet overdrachtelijk nemen. Maar ja, er zit niks anders op, wat wou je dan? Nou goed, dat gij, ja, dat is echt niet op te lossen. Het is nog moeilijker, maar die vertel ik u zo. Er staat dat gij in die tijd waart zonder Christus, nu dus met Christus. Dat gij vreemd waart van het burgerschap Israëls, nu dus deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat gij vreemdelingen waart, foreigners, buitenlanders, vreemdelingen, dat soort vreemdelingen. Dat gij vreemdelingen waart van de verbonden der belofte. Met andere woorden, wij die eertijd heidenen waren, hebben deel gekregen aan deze beloofde verbonden. Want een verbond der belofte betekent gewoon een verbond dat beloofd was. De Heilige Geest der belofte, één bladzijde eerder, in hoofdstuk 1 vers 13, betekent uiteraard de beloofde Heilige Geest. Hè? Een verbonden der belofte wil zeggen de beloofde verbonden. Nieuw verbond namelijk, en zo verder, wat er aan vast zit. Men, wij als gelovigen uit de heidenen waren daar vreemdelingen van, maar nu hebben we er deel aan. Toch? Later staat er ook zo, zegt gij, vers 19, dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. We hebben er deel aan gekregen. Dispensationalisten hebben daar geen moeite mee, ultradispensationalisten wel. Want het probleem is dat zij beweren dat de brieven van Paulus aan Efeze, Filippenzen en Colossense uitsluitend tegenwoordige gemeentelijke waarheid bekendmaken, maar deze uitspraken staan erin. En die zijn, ja, die zijn strijdig met wat men in die kring leert. Zeg waar. Maar het staat er gewoon. Wij als gelovigen hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Dus toch Israël, of niet soms? En ook levend onder het nieuwe verbond uiteraard. Het verbond dat beloofd was. Minstens één. En dat is toch op zijn minst dat nieuwe verbond. Nou goed. Wij waren zonder hoop. Maar nu hebben wij hoop. Wij waren zonder God. En nu zijn wij met God. Sterker nog, God is met ons. Nou is één brief verder. Maar die is de andere dag geschreven, hè, Colossense. Die heb je toch, hè? Kortom, nu in Christus Jezus, vers 13, zijt gij die eertijds verre waard, vaste oudtestamentische uitdrukking voor degene die geen deel hebben aan Israëlitisch burgerschap, dat zijn degene die verre zijn namelijk. En ik heb nu in gedachten de woorden van Petrus in Handelingen 2. Want u, gij inwoners van Jeruzalem, komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Nou, die konden hem niet horen als ze letterlijk ver weg waren. Maar dat betekent allen die vreemd zijn van het burgerschap Israëls. Ook aan u komt de belofte toe. Toch? U en alle die verre zijn, zelfs tot aan de einden der aarde. Maar er staat in Jesaja al en zo. Gij die eerder verrewaarts zijt, nabij geworden door het bloed van Christus. En nabij in de Statenvertaling en in het oude Nederlands betekent niet dat men dan in de buurt is gekomen. Maar het wil zeggen dat men er deel aan heeft gekregen en erbij hoort, eraan toegevoegd, na, naast, naar, bij, hè? Dat men aan deel gekregen heeft. Goed. Want, vers 14, hij is onze vrede, maar dat is een van de termen ter aanduiding van dat nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Ook uit Ezechiël 37, vers 26, we hebben het begin van de avond gelezen. Ik zal verbond des vredes met hen maken, het zal eeuwig verbond met hen zijn. Dus gewoon het nieuwe verbond der genade en des vredes. Zie? Hij is onze vrede die deze twee een gemaakt heeft, die de middenmuur des afscheidsels gebroken heeft. Kortom, die de muur die de voorhoofd van de Joden scheidde van de voorhoofd der heidenen geslecht heeft, om zo te zeggen. Overdrachtelijk bedoeld uiteraard. Dat verschil bestaat niet. Joden, heidenen, één in Christus. Dat hebben we toch, hè? Maar nou ga ik weer terug naar vers 12. Dat gij in die tijd waart zonder Messias, vervreemd van het burgerschap Israëls. Vervreemd van het burgerschap Israëls. zal het ook hier wel eens vaker gezegd hebben bij gelegenheid. Ik heb me er altijd over verbaasd over die uitdrukking. En daar had dokter Boelens, die had daar een oplossing voor. Die zei, nou ja, dat woord moet gewoon zijn vreemd. Vreemd van het burgerschap is, want het is duidelijk dat de heidenen nooit deel hebben gehad aan het burgerschap zelfs. Dus moet het vreemd zijn in plaats van vervreemd. En omdat ik de man in hoog aanzien had. En ik hem nog altijd beschouw als een autoriteit op het gebied van Bijbels Grieks. Dacht ik, dat zal het wel zo wezen. Maar bij nader inzien, dat staat er zo niet. Er staat in het Grieks echt vervreemd van het burgerschap Israëls. En in plaats van te zeggen, het zal toch duidelijk zijn dat heidenen nooit deel hebben gehad aan het burgerschap Israëls, zou men natuurlijk ook kunnen vragen, omdat het eerlijker is, welke heidenen zijn dat die vroeger deel hadden aan het burgerschap Israëls en daarna niet meer? Toch? Welke heidenen zijn er vervreemd van het burgerschap Israëls? Ja. Ik ken er een paar. In een wat eenvoudiger en lagere toepassing van de term. Ik ken zelfs mensen die op latere leeftijd ontdekt hebben, dan wel uitgevonden, ontdekt hebben dat ze van Joodse afkomst zijn. Daarna ijverig enige Jiddische woorden uit het hoofd geleerd hebben. Enzovoort, en zich identificeren met het Joodse volk. Nooit geweten. Ik ken er ook die altijd geweten hebben dat ze Joods waren, maar het kon ze geen bal schelen, enzovoorts. Toch, en sommigen kan het nog niks schelen. Maar ja, dragen soms een uitdrukkelijk Joodse naam, dus dan kom je er wat slecht onderuit. En dan wordt het je nagedragen dat je Joods bent, maar er zijn er zat die er zich niks aan gelegen laten liggen, die het niet interesseert. Er zijn er ook die zich pas op latere leeftijd er alsnog voor gaan interesseren. Om wat voor reden dan ook. Van hen zou je kunnen zeggen, het zijn Joden, maar ze zijn daarvan vervreemd. Ze beschouwen zichzelf niet als zo, als zodanig. Mocht ik nog een Joodse achter overgroot bed, overgrootmoeder hebben, weet je veel wat, dan, geldt voor mij hetzelfde, want het kan me ook geen klap schelen. Echt niet. Eerlijk niet. Nee. Ik heb een Friese overgrootmoeder, en, nou ja, goed, laat ik daar niks over zeggen, want ik moet van de week weer, naar Bolsward, zal ik maar zeggen. Dus laat maar zitten. Maar wie zijn die heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israël? Nou, we kennen een grote categorie. De 10 stammen van Israël. Dan zeg maar, ja, maar dit waren Grieken in Efeze, dus dat kan hij toch niet bedoeld hebben? Zeg ik, nou, misschien niet bedoeld. Hij zegt het in elk geval wel, dat is punt 1. Zoek het dan maar na in het Grieks. Ik bedoel, hoef je voor mij niet te geloven, maar het staat er echt. Maar je zou natuurlijk ook kunnen vragen, hoezo, waar woonden die 12 stammen van Israël dan bijvoorbeeld in de dagen van Paulus? Waar heeft de man het over? En eigenaardig genoeg, waar zoek je die, de Angelsaksen, die waren hier in Europa nog niet, en in Klein-Azië ook niet, die zaten nog wat noordoostelijker, nou vooral oost, hè. Maar de Kelten, ja, die woonden rondom heel de Middellandse Zee. Tot hier in West-Europa aan toe. Rondom heel de Middellandse Zee. Dat is historisch gegeven. Niks moeilijks aan. Zoals de juffrouw van Geralda op school zei. Ja, die Kelten, waar die vandaan kwamen. Ja, die waren er altijd al. Hier ook. Wat natuurlijk ook onzin is. Ik kwam trouwens van de week nog een mooi tegen. Hebben we de Telegraaf van zaterdag nog? Dat mag natuurlijk niet, maar. Het was niet bij het anders, maar vooruit. Maar ik lees altijd de stellingen. Zaterdag staan er altijd, zijn er weer een paar mensen gepromoveerd. U weet dat ik daar grote belangstelling voor heb altijd. Hè. En die lui, als ze promoveren, voegen altijd enige stellingen die met onderwerp niets van doen hebben bij hun proefschrift. En de mooiste die ik zaterdag las, was, in de beginnen was er niets en toen ontplofte dat ook nog. Prachtig. He? Ik vind hem zo mooi. Ja, goed, ik probeer hem te onthouden dus. Hè? Van een of andere ingenieur, Delft. Maar ik vind het een hele goeie. In het begin was er niets en toen ontplofte dat ook nog. Nou goed, maar die Kelten worden dan achter altijd al geweest zijn. Maar het punt is, die woonden hier in West-Europa en rondom heel de Middellandse Zee, officieel. En ook in Efeze. En dus in Galatië, dat heette zelfs zo. En zo verder. Zodat, voor zover ik kan nagaan, deze Efeziërs waren Grieken. Maar ze wonen niet eens in Griekenland, maar ze worden als Grieken beschouwd vanwege hun Griekse cultuur. Maar wat de afstamming betreft, waren het gewoon Kelten. Ik heb er niet de minste twijfel over. En over de Galaten al helemaal niet. Die heten zelfs zo. Hetzelfde als Kelten, maar dan in andere taal. Ik geloof alleen niet dat die Galaten in Galatië woonden, maar gewoon in Gallië. Het land der Kelten. Maar goed, en dat de brief dus niet in Klein-Azië bezorgd is geworden, maar gewoon in Zuid-Frankrijk. Daar hoort hij thuis. Hè? Daar vindt u de oudste christengemeenten. Zeg maar. Ouder dan die in Klein-Azië. Is nou helemaal zo. Is ook zwart-wit aantoonbaar, historisch aantoonbaar. Is geen enkel probleem. Waarom men het niet weet, of weten wil, weet ik ook niet. Maar zo is het nou eenmaal. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat deze zogenaamde Grieken, naar hun cultuur en beschaving en taal, van afstamming Kelten waren. In het algemeen waren het Kelten rondom die Middellandse Zee, in elk geval in het westen in het bijzonder, maar helemaal rondom. En blijkbaar, het heeft lang geduurd tot dat muntje bij mij viel, maar blijkbaar waren Paulus en Jacobus en dus al die andere apostelen uitstekend op de hoogte van waar die stammen zich bevonden. Ik denk dat de Joden dat ook heel goed wisten in die dagen. Waar haal je het anders vandaan om te zeggen dat alle 12 geslachten van Israël wachten op, als je niet eens weet waar die 12 zijn? En hoe kun je in vredesnaam een brief verzenden aan de 12 stammen in de verstrooiing, als je ook op dat moment geen idee hebt wie ze zijn en waar ze zijn? Toch?
En dan staat er hier zo, Handelingen 2, over nu waren er Joden die Jeruzalem woonachtig, Rome man uit alle volken onder de hemel.
Ja. De aardigheid is dat die Joden daar in Handelingen 2 in Jeruzalem woonden verspreid onder overige volken, maar net zo goed onder de 10 stammen van Israël. Dus daar woonden ze ook. En die hebben dus ook ongetwijfeld linea recta weer het evangelie gebracht naar die landen toe. Daar gaat het om. Bovendien de aardigheid van nu u het noemt, mag ik er ook wel even wat van zeggen nog. De aardigheid natuurlijk van heel dat wonder van het spreken in tongen, het teken van het spreken in tongen op de Pinksterdag, de betekenis van dat teken, want het was een teken, is natuurlijk toch dat vanaf het allereerste begin, niet vast vanaf Handelingen 28, maar vanaf Handelingen 2, het evangelie gepredikt werd aan alle volkeren. Niet eerst alleen maar aan de Joden, zo van het was in Jeruzalem, het was alleen aan de Joden die daar waren enzovoorts. Nee, het werd zelfs het eerst gepredikt niet eens in het Hebreeuws of Aramees, maar in al die talen die daar genoemd werden, heidense talen. En die verstond verder niemand, behalve die buitenlandse Joden die voor de gelegenheid in Jeruzalem waren. In Jeruzalem zelf verstond men het niet eens. En dus zeiden ze, die luiden zijn dronken. En toen zei Petrus, nee, dus zo zit het niet. Maar, en daarna begon hij, in Aramees of Hebreeuws of wat maar de voertaal was toen, dat doet er ook niet toe, begon hij aan de plaatselijke bevolking uit te leggen wat er aan de hand was. Maar nee, niet weg dat dus eerst de grote werken God, want zo heet het daar, meen ik, verkondigd zijn geworden, niet aan de inwoners van Jeruzalem, wel aan degenen die in Jeruzalem waren, maar niet aan de inwoners van Jeruzalem, maar juist aan degenen die van over de hele wereld feitelijk kwamen. Als je een kaartje maakt trouwens van waar die landen dan liggen die daar genoemd worden, krijg je een mooie cirkel om Jeruzalem heen. In de richting van de einden der aarde. Ja, het is een pracht van een verhaal. Het bewijst dat onze gemeentelijke bedeling daar wel degelijk al begonnen was. Het teken drukt dat ook heel goed uit. En daar gaat het maar om, hè. Maar de boodschap was gericht primair daarna, want je moet ergens beginnen, aan de stammen Israëls. En men begon in Jeruzalem, want je moet ergens beginnen. Maar binnen de kortste keren was het bij Efraïm terecht, maar dat vertel ik u later nog wel eens, dat ik weer zat. Maar in elk geval, het werd gepredikt rondom heel de Middellandse Zee. Dat in elk geval, is ook algemeen bekend. En dat waren Keltische volkeren in het algemeen. Niet uitsluitend, maar wel in het algemeen. En daar gaat het maar om. Zie? En zij waren dus ook degene die vervreemd waren van, nou ja, van Israël en van de beloften Gods en alles. En aan hen wordt het dan ook het eerste verteld. beperkt zich niet tot hen. Het evangelie ging ook naar Afrika, zal ik maar zeggen. Zuidelijker Afrika bedoel ik dan dus, hè. Dan alleen de Noordkust. Maar het ging de hele wereld over, maar het begint hierbij. En dat gedeelte vinden we in de Bijbel wel degelijk beschreven. Nou goed. Dan, en dat er geen vergissing is mogen blijken uit Colossense. Waar het herhaald wordt. God zou namelijk alle dingen met zich verzoenen. Toch al verzoening? Nou ja, het staat er, hè, in vers 20. God zou alle dingen met zich verzoenen. Vers 20 van Colossense 1, sorry, Colossense 1. Hij is halverwege het vers. Het was de bedoeling, staat er in elk geval, dat hij alle dingen zou verzoenen tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Het is de vraag wie er aan het eind van het verhaal nog in die wereld overblijft, dan wel er deel van uitmaakt. Dat is een ander verhaal. Maar dit is Bijbels. Hè? En daarna, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en dus vijanden, door het verstand in de boze werken. Vleeselijk verstand heet het elders. Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, enzovoorts, nu ook verzoend in het lichaam zijns vlees door de dood. Dat wil zeggen door de dood heen. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. En daar gaat het om. Ook hier staat die uitdrukking van vervreemd. En in de praktijk ligt de kolosse niet zo bar ver bij Efeze vandaan. Hè? Dat weet u. Hè? Zelfde categorie mensen. Maar even terug naar Efeze 2. Waarom ik het aanhaal is omdat daar zo uitgebreid staat in Efeze 2 vers 14... Want hij is onze vrede, let op het verbond des vredes uit Ezechiël 37 vers 26. Hij is onze vrede die deze beiden, twee dus, die deze twee, stond toch in Ezechiël ook, vers 37. Zouden niet meer twee zijn, twee kudden maar één kudde. En Johannes 10, niet meer twee, maar één. En Ezechiël 34, niet meer twee, maar één. Want hij is onze vrede die deze twee, deze beiden, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat wil zeggen, dat wat de Joden van de heidenen scheiden. Ik zei al, letterlijk is die muur de muur tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden. Het is de muur waarvan men zei dat Paulus een heiden, Trofimus, mee door had genomen. Hè? Dat wil zeggen, hij zou de heiden Trofimus meegenomen hebben via de voorhof der heidenen door poort heen in de voorhof der Joden. Nou, had hij dat niet gedaan, letterlijk, maar overdrachtelijk natuurlijk wel degelijk, hè? Trofimus. In de Bijbel horen we later nooit meer wat van de man, maar niet zo lang geleden hebben wij zijn graf nog eens bezocht. Ja, St. Trofim in Arles. In provincia Gallica. In die dagen een uitdrukkelijk Keltische provincie, Gallische provincie van het Romeinse Rijk. Het plaats ook wat van een van de oudste christelijke kerken in de wereld, Arles. St. Trofim, je kan dus een graf bezoeken. Je kan er de grot bezoeken waar hij gewoond is. Ook de kerk natuurlijk, die aan hem gewijd is. En er liggen nog wat losse onderdelen. Sorry. Nee, reliquieën. Ik kon ze gauw niet op het woord komen. En ik heb het gevraagd aan een Rooms-Katholiek. Wie zijn naam weer niet zo noemen. Dat Fons Jansen was. En die noemde dat losse onderdelen van heiligen. Maar en zo'n uitdrukking laat je natuurlijk nooit meer los. Maar met alle respect gesproken. Maar die Trofimus, die dus in verband wordt gebracht, juist en vooral met de Gallische, dan wel Keltische kerk. Maar dat even tezijde, Paulus zou die heiden daarmee doorgenomen hebben. Dat was niet zo, maar niettemin werd Paulus gevangen genomen en daarmee eindigt min of meer zijn Bijbelse geschiedenis. Want in die gevangenschap kwam hij uiteindelijk in Rome terecht en zo verder.